Ben ik zo verstaanbaar? Dat is goed. Nou, hartelijke dank voor de uitnodiging om hierover te spreken vanavond, over de vrouw in het ambt. Zoals u misschien weet, in één lezing daarover kan je 101 verschillende aanpakken hebben. Ik wil toch beginnen, als we het hierover hebben, met de vraag hoe wij de schrift benaderen. Dat omdat zo'n onderwerp als de vrouw in het ambt toch wel bij deze en gene heel gevoelig soms kan liggen. En dan is het vooral van groot belang om te beginnen bij wat ons uitgangspunt mag zijn, namelijk Gods woord dat tot ons komt. En in dat kader dat we Gods woord benaderen als dankbare kinderen. Dankbaar dat Gods eigen zoon, Jezus Christus, bereid gevonden was om voor ons te sterven aan het kruis. Om alles op te geven. Om met zijn bloed onze zonden te betalen. En bij alle Bijbelstudie dient dat ons uitgangspunt te zijn. Want dan benader je de schrift nederig, als kind van de Heere. En we beseffen allemaal dat we soms vanuit Gods woord dingen lezen of dingen verstaan die soms moeilijk zijn voor ons, die gevoelig kunnen liggen. En alleen wanneer de schrift benaderd wordt als kind, dankbaar kind, kunnen we dat ook aanvaarden. In de wetenschap dat de Heere Jezus voor ons in de eerste plaats alles opgegeven heeft. En als we die wederliefde tot hem hebben, dan pas zullen we ook bereid zijn om die moeilijke dingen die soms van ons gevraagd worden in de praktijk te brengen. Zelfs met blijdschap. We hebben Psalm 19 aan het begin gelezen. Heel gezond is dat hoe David dan spreekt over een nederige benadering van Gods woord en wet. En wat het dan in je doet als je het zo benadert. Dan zie je inderdaad dat de bevelen des Heeren waarachtig zijn. Dat ze je hart verheugen. Dat ze je ogen verlichten. Dat ze beschouwd worden als kostelijker dan goud. Dan doet Gods woord iets met je. En met deze benadering willen we ook dit onderwerp vanavond bespreken. De vrouw in het ambt. U zult allemaal weten dat zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuwe het een en ander te zeggen is over dit onderwerp. Nog meer dat het Nieuwe Testament vaak het Oude citeert en toepast in passages die rechtstreeks te maken hebben met de vraag die voor ons ligt. En dan is ook voor ons de manier waarop wij het Oude Testament lezen en benaderen van groot belang. Hoe lezen wij het Oude Testament? Al te vaak, zeker bij theologische opleidingen, bij theologische wetenschap, wordt zelfs in christelijke kringen het Oude Testament benaderd op zijn eigen merites, zogenaamd als een, bijna zou ik zeggen, Joods boek. Een Joods testament. Wat bedoel ik daarmee? Dat helemaal los van wat het Nieuwe Testament eventueel daarover te zeggen heeft, wordt het Oude Testament eerst benaderd en geëxegetiseerd. En dan wordt het Nieuwe Testament in dat licht beoordeeld. Ik vraag me af of dat nou echt de christelijke benadering van het Oude Testament is. Als christenen worden we niet gediend met wat de apostelen, de uitgezonderden van Jezus Christus ons te zeggen hebben, om juist daardoor ons een bril te geven om het Oude Testament te lezen. En dat is mijn zinziens essentieel. Maar je ziet het vaak ook in onze eigen kringen naar voren komen. Maar één voorbeeld. Wat een tijdje geleden dominee Wieringa in de Reformatie geschreven had over dit onderwerp. Als hij dan Paulus exegetiseert, wat Paulus te zeggen heeft in 1 Timotheus over de vrouw. Dan beoordeelt hij de argumenten van Paulus in het licht van zijn eigen exegese van Genesis 1 en 2, geheel los van wat het Nieuwe Testament daarover te zeggen heeft. En wezen natuurlijk veel meer mensen dat. Dan bekijk je eerst Genesis 1 en 2, probeer je een eigen visie erop te ontwikkelen, geheel los van wat bijvoorbeeld Christus apostel Paulus ons daarover te zeggen geeft. Of geheel los van de manier waarop hij Genesis 1 en 2 benadert. En dan is het alsof wij eigenlijk de bril die ons door Jezus Christus, het zijn zijn apostelen tenslotte gegeven is, eerst afzetten. Omdat onze ogen zo dat Oude Testament eerst te lezen. Nou, als ik dat doe, dan zie ik helemaal niks. Niet voor niets geeft Jezus door zijn apostelen ons de bril over hoe wij het Oude Testament behoren te benaderen en te lezen. En dat is niet alleen in de grote lijnen van christologisch, maar dat kan ook gelden in de manier waarop het Oude Testament geciteerd wordt en toegepast. Dan kom ik tot het onderwerp zelf. Vanavond wil ik twee teksten onder uw aandacht brengen. De eerste, eigenlijk heel kort, die is misschien meer bekend, en dat is 1 Timotheus 2, de versen 11 tot 15. En ga het zeer kort onder de aandacht brengen. Want ik wil vooral straks nadenken over wat de apostel Paulus tot ons te zeggen heeft in 1 Korintiërs 14. Maar laten we eerst kijken dan naar 1 Timotheus 2. Ik lees de versen 11 tot 15. Ik lees dan uit de vertaling van 51. Die is iets dichter bij wat Paulus schrijft dan de NBV. Maar ik heb geen onoverkomelijke problemen met de NBV op deze teksten, denk ik. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Ze moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding en overtreding gevallen. Toch, zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien ze blijft in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Hier volgt dan in hoofdstuk 3 de kenmerken voor broeders die in het ambt allereerst van oudste behoren aanwezig te zijn. Hij geeft een regel. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. En ze mag geen onderricht over een man geven of gezag over hem hebben. Deze regel wordt gestaafd door twee redenen. Twee redenen die rechtstreeks te maken hebben met Genesis 1 en 2. Vooral voornamelijk Genesis 2. En ook uiteraard hoofdstuk 3. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. Dat is de eerste reden. De volgorde van wat ik zou noemen schepping. Het is natuurlijk waar dat God Adam en Eva beide geformeerd heeft uit stof, uit materie. Adam natuurlijk uit de stof van de grond en Eva uit een van zijn ribben. Dat is het eerste dat Paulus te beurde brengt. Ten tweede, Adam heeft zich niet laten verleiden. Maar de vrouw is door de verleiding en overtreding gevallen. Het mag duidelijk zijn natuurlijk dat voor de apostel Paulus Adam wel degelijk gezondigd heeft bij de val in zonde. Dat maakt hij duidelijk in brieven zoals Romeinen, denk aan Romeinen 5. Door Adam is de zonde de wereld ingekomen en zo de dood. Maar het gaat hem hier over de aard van de zonde, namelijk verleiding. Nou, desgewenst, als er tijd is, aan het eind van de avond, ben ik best bereid om op deze tekst verder in te gaan. Dat wou ik eigenlijk nu niet doen. Want al kan je heel veel vragen hebben over wat de apostel Paulus hier nou precies bedoelt in zijn redenering en wat hij nou precies bedoelt met de toepassingen van deze redenen op de regel die hij geeft, zijn een aantal dingen, geheel afgezien van hoe je precies erover denkt in detail, voor mij duidelijk en helder. Ik meen hieruit dat we een aantal elementen kunnen halen die helder zijn. Vier dingen. Allereerst, dat de stelling over de positie van man en vrouw wat kerkelijk gezag en onderricht betreft duidelijk gemotiveerd wordt vanuit Gods scheppingsorde, de volgorde van de eerste reden van Paulus, en de aard van de zondeval, zijn tweede reden. Dat is de motivatie van Paulus voor zijn regel. En daarop volgt ten tweede dat geen overwegingen betreffende de toenmalige culturele context hier een uitdrukkelijke rol spelen. Ten derde dat de door Paulus aangehaalde principiële overwegingen, hoe ze dan ook in detail geïnterpreteerd mogen worden, duidelijk maken dat het hier gaat om een principiële regel, die derhalve bindend is voor Christus' kerk tot aan zijn wederkomst. En ten vierde, dat het ouderling en predikantambt een formeel gezag toegekend wordt in de schrift, dat weten we uit andere delen van het Nieuwe Testament, en dat deze ambtsdragers regeren in de naam van Christus en behoren daarom gehoorzaamd te worden door de leden van de gemeente. Ik kan denken aan de manier waarop de apostel Paulus spreekt in Handelingen 20 bij zijn afscheid van de oudsten te Efeze. Of je kan denken aan wat geschreven wordt in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, vers 17. Gehoorzaamt uw voorgangers, onderwerpt u aan hen, want zij moeten rekenschap afleggen. En daarom behoort de regel van 1 Timotheus 2 toegepast te worden op deze ambten. Overeenkomstig wat we ook beleiden in de Nederlands geloofsbeleid naar artikel 30. En ik denk dat die vier essentiële punten, of stellingen zo u wil, voldoende helder zijn, los van hoe je dan in detail denkt over de exegese van dit stuk. Dan wil ik komen tot de tweede tekst vanavond, die ik iets meer uitgebreid wil bespreken. En dat is 1 Korintiërs 14. Nou, 1 Korintiërs 14 staat natuurlijk in het kader van de bespreking van de gaven van de geest in die gemeente. En in hoofdstuk 14 wil de apostel Paulus heel duidelijk laten zien dat de gaven van profetie veel belangrijker is dan de gave van tongen en vooral met het oog op de verstaanbaarheid in de gemeente. Dus als er broeders zijn die in tongen willen spreken in de eredienst, zegt Paulus, nou ja, dan moet je in vertalen hebben dat het verstaanbaar is. Anders doet dat maar thuis. Profetie moet vooral gestimuleerd worden. In dat kader staat dan ook wat we willen lezen. Ik begin bij vers 26 en ik wil doorlezen tot aan 36. Hoe staat het dan, broeders? Telkens als ge samenkomt, heeft ieder iets, een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging, dat alles moet tot stichting geschieden. En dien er een tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt. En laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente. Maar tot zichzelf en tot God spreken. Dat is het eerste zwijggebod. Dan wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren en de anderen moeten het beoordelen. Maar indien aan een ander die daar gezeten is een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. Tweede zwijggebod. Want ge kunt alleen één voor één profeteren, opdat allen leringen, allen opwekking erdoor ontvangen. En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen, moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het derde zwijggebod. Want het is haar niet vergund te spreken. Maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten ze thuis haar mannen om opheldering vragen. Want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Tot zover. Nou, als u misschien een beetje kennis hebt van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, dan weet u dat hij al in hoofdstuk 11 gesproken had over regels voor mensen die zowel kunnen profeteren of voorgaan in gebed. En dan zegt hij, nou, als de mannen dat doen, dan moeten ze juist geen hoofdbedekking op hun hoofd hebben. En als de vrouwen dat doen, moet dat juist wel gebeuren. Hoe staat dat in verhouding tot hoofdstuk 14? Ik ben er zelf van overtuigd dat in hoofdstuk 11 de apostel Paulus nog niet over de erediensten in Korinthe spreekt. In hoofdstuk 11 spreekt hij zeer algemeen over profeteren en over voorgaan in gebed. Dat waren twee activiteiten die zeker niet beperkt waren tot erediensten. En dus als je de moeite neemt om het boek Handelingen bijvoorbeeld door te nemen, dan zie je hoe vaak profeten ook optreden buiten erediensten om. En hoe er ook profetessen zijn, denk aan de zeven dochters van Filippus. Hoe vaak gebeden wordt. Maar halverwege hoofdstuk 11 begint Paulus wel te spreken in het kader van wat ze doen als Korintiërs wanneer ze samenkomen. En dat, dan gaat het over het avondmaal. Dan spreekt hij voor het eerst in deze brief over hun samenkomsten, vers 17 van hoofdstuk 11. En hij begint inderdaad met de maaltijden, 's middags, waar ze bijeenkomen, want daar waren er grote problemen, zoals u misschien bekend zijn. En pas in hoofdstuk 12 gaat hij dan het hebben over, uiteraard, over geestelijke gaven. Hij zet het in een zeer breed kader. Maar dan gaat het ook over hun samenkomsten. Hoogstwaarschijnlijk doelt hij nu hier de erediensten die ze hadden 's ochtends vroeg, zoals alle kerken en godsdiensten destijds. En dan spreekt hij over het belang van de profetie en van de verstaanbaarheid. En in dat kader zegt hij, vrouwen behoren niet te spreken. Ik ben ervan overtuigd dat de apostel Paulus dit dan ook zeer algemeen bedoelt. En dat hij hierbij ook zegt dat voorgaan in gebed en dat profeteren voor de vrouwelijke profetessen destijds niet in het kader van hun wekelijkse samenkomsten behoort te geschieden. Toch zijn er mensen die dit zwijggebod in hoofdstuk 14 in een ander kader proberen te zetten. En die denken dan aan wat er gezegd wordt in hoofdstuk 14 vers 29. Daar staat wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren en de anderen, dat zijn de andere profeten, moeten het beoordelen. Dus destijds in Korinthe, als de profeten hun profetie uitgesproken hadden, was het nodig dat die profetie beoordeeld werd. Nou, dat betekent dat er geëvalueerd werd en dat er over gesproken werd. In wat voor kader dat ook geschied is. Sommige mensen denken aan de vraag of het dan een ware of een valse profeet is geweest. Daar ben ik niet zo van overtuigd, maar eigenlijk doet het de Heer ook niet toe. Het kan ook zijn dat ze moesten beoordelen met het oog op de toepassing voor de gemeente op dat moment. Maar mensen zoals bijvoorbeeld professor Van Bruggen hebben betuigd dat hier in dit kader dan staat die passage over het zwijggebod tegenover de vrouwen. Vrouwen en dan ook vrouwelijke profetessen mogen niet meedoen aan deze beoordeling van de profeten in de eredienst. En zo wordt deze regel dan beperkt tot dit kader. Ik meen dat als je hier verder over nadenkt, dat voldoende duidelijk mag zijn dat deze benadering geforceerd is. Allereerst leidt de apostel deze regel over de vrouwen in op een zeer algemene manier. Zoals alle gemeenten der heiligen, zoals in alle gemeenten der heiligen, moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is haar niet vergund te spreken. Hij had makkelijk kunnen zeggen, het is haar niet vergund te mee te doen aan de beoordeling. Maar hij wacht, als het ware, totdat hij helemaal die bespreking van de profeten afgerond heeft en introduceert hij een zeer algemene regel over het zwijgen van vrouwen in de gemeente. Bovendien zegt hij dat het lelijk staat als een vrouw spreekt en het staat ook in de wet. Nou, überhaupt een discussie over beoordeling of evaluatie van profetie is niet in de wet des Heren geregeld. Maar nog sterker, zegt hij, en als zij iets willen te weten komen, moeten ze thuis haar mannen om opheldering vragen. Dat is dan Paulus' oplossing voor een vrouw die toch iets wil zeggen of vragen op dat moment in de eredienst. Wacht tot je thuis komt. Is het dan mogelijk dat hier op het oog de beoordeling van de profeten is? Dat zou heel vreemd zijn. Want tijdens de eredienst moet juist die profetie van de profeten beoordeeld worden of geëvalueerd of toegepast. En na de eredienst, als men thuis komt, moet dat al geschied zijn. Moet er een conclusie eruit voortgekomen zijn. Wat heeft het dan voor zin dat een vrouwelijke profetes thuis dan haar oordeel zou geven over die profetie? Want het oordeel, het beoordelingsproces, is al geschied. Wat heeft het zin dat ze haar man daarover een vraag stelt? En ik denk, daar zie je de zwakte van deze benadering in. Ja, ik heb net gerefereerd aan het feit dat Paulus zijn zwijggebod hier onderbaalt met een verwijzing naar de wet. Hij gebruikt hier een verzamelterm voor heel het Oude Testament. Hij heeft in ditzelfde hoofdstuk, in vers 21, zelfs de profetie van Jesaja aangehaald als een citaat uit de wet. Dus hij doelt niet op wetsteksten per se, maar hij doelt op het Oude Testament. Wat zou hij daarmee bedoelen? Nou, dat weten we niet precies, laten we duidelijk zijn, want Paulus heeft het ons niet verteld. Maar, mijn zinziens, kan je enigszins rechtmatig kijken dan naar wat hij elders geschreven heeft. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2, waar hij uit het Oude Testament, namelijk uit Genesis 2 en 3, een paar argumenten naar voren brengt over een onderwerp dat bijna hetzelfde is. Ook met dit zwijggebod moeten we bedenken dat Paulus dit schrijft als apostel van Jezus Christus. Verderop in dit hoofdstuk schrijft hij: indien iemand meent, ik lees uit vers 37, indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten dat hetgeen ik u schrijf in gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend. Hij spreekt namens Jezus Christus als apostel. Terwijl ik de tekst voorlas, probeerde ik duidelijk te maken dat de apostel Paulus in dit hoofdstuk eigenlijk een serie zwijggeboden naar voren brengt. Een zwijggebod voor tongensprekers. Een zwijggebod voor profeten. En pas dan in de derde plaats een zwijggebod voor vrouwen. Sprekers in vreemde talen, tongen, moeten zwijgen wanneer er geen vertaler is. Profeten moeten zwijgen wanneer er een openbaring komt voor een andere profeet. En vrouwen behoren zonder meer te zwijgen. Een regel die Paulus dan vervolgens toepast op het lerende vragenmoment voor de gemeente. Verondersteld wordt dat allen kunnen leren als de profetie van de profeten beoordeeld is. Dat heeft de apostel zo juist geschreven. Laat twee of drie het woord voeren en de andere profeten namelijk dan, moeten het beoordelen. Want ge kunt allen één voor één profeteren opdat allen, en hier doelt hij op alle gemeenteleden, allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. Nou, het woord dat hij gebruikt voor lering betekent vaak in het Grieks, of Duits vaak in het Grieks, op een bepaald manier van leren, een actief leren. Ja, dank u. Waardoor je dan ook gelegenheid hebt om vragen te stellen. En dat was ook overigens een normaal manier van leren in de synagogen destijds. Als de schrift voorgelezen werd en als daarover door iemand uitleg gegeven werd, dan was er gelegenheid voor de mannen in de synagoge om daar vragen over te stellen, opdat ze al vragende lering zouden trekken. De apostel Paulus rekent daarmee wanneer hij zegt over de vrouwen: als zij dan iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen. Met andere woorden, hij maakt hier expliciet dat dat zwijggebod voor vrouwen is inclusief het eventueel stellen van vragen bij dat leermoment. Mannen die mogen vragen stellen, maar vrouwen juist niet. Thuis mogen ze dat doen. Dan kan je even terugdenken aan die eerste passage, 1 Timotheus 2, wat stond er? Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Dat klinkt op het eerste gezicht wel redelijk vrouwonvriendelijk. Alle onderdanigheid, alsof hij dat zeer zeker wil onderstrepen. Maar als je daar even over nadenkt, ja, is het ook niet zo dat mannen moeten onderricht ontvangen, ook met onderdanigheid tegenover de ambtsdragers die over hen geplaatst zijn. Kan nooit de bedoeling van de apostel Paulus om te zeggen van vrouwen moeten in alle onderdanigheid laten onderrichten en de mannen die mogen opstandig zijn als hun onderricht geboden wordt. Dat is natuurlijk onzin. En dan zie je dat, hoewel je van mannen zou kunnen zeggen, een man moet in onderdanigheid zich laten onderrichten, volkomen waar, dat de apostel in 1 Timotheus daar ook het punt zet bij het feit dat een vrouw zich rustig, letterlijk in stilte, in alle onderdanigheid laat onderrichten. Nou, wanneer je dat vergelijkt met 1 Korintiërs 14... kom je makkelijk weer tot de conclusie dat hij het hier heeft over het feit dat wanneer vrouwen onderricht krijgen, zij niet mogen spreken. Terwijl aan de man eventueel toegestaan is om al vragenstellend te leren, onderricht te ontvangen in de samenkomsten. Nou, in 1 Korintiërs 14, ik moet opschieten, zie ik. Geeft Paulus dus een algemene regel die voor de Korintiërs bekend moet zijn geweest. Je kan misschien daaruit voorzichtig concluderen dat het probleem in Korinthe juist lag bij het idee van sommige vrouwen dat ze, al moesten ze inderdaad, zoals gewoonte was in de Joodse gemeenschap destijds en in de hele wereld, zich onderdanig zijn, dat ze wel dan vragen mochten stellen in de eredienst bij dat leermoment. Juist niet, schrijft de apostel Paulus. Om twee redenen ga ik ervan uit dat het een algemeen zwaargebod is. Allereerst wordt die regel in brede termen geformuleerd. Het gaat niet over om een bepaald soort spreken, maar spreken in het algemeen. En op slechts één punt wordt de regel gespecificeerd. Namelijk dat het gaat om spreken in de vergaderingen. In de tweede plaats wordt het onderbouwd, zoals ook in de wet zegt. En dan is dat ook een zeer algemene onderbouwing. Zoals ik gezegd, kan je waarschijnlijk denken aan wat verder geschreven is in 1 Timotheus 2. Dan wil ik komen in het kort tot de huidige kerkelijke ontwikkelingen. Zoals gezegd is in de inleiding, is dat onderwerp van de vrouw in het ambt op de agenda van onze kerken gezet. Het mag duidelijk zijn dat wanneer je de twee passages die ik vanavond naar voren gehaald heb op deze manier eenvoudig leest, dat de vrouw in het ambt eigenlijk, de vrouw in het regeerambt in ieder geval, eigenlijk geen discussiepunt behoeft te zijn. En toch is het op de agenda gezet. Of het nou kerkordelijk rechtmatig op de agenda gekomen is, laat ik even in het midden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf daar tot nu toe geen studie van gedaan heeft. De laatste jaren gebeurt het meer dat op een vreemde manier dingen op de agenda komen te staan. En helaas, dan gaat het gewoon door. De deputaatschap man-vrouw in de kerk heeft drie taken. Wetenschappelijke bezinning over het onderwerp. Ten tweede, bezinning binnen de kerken. En ten derde, voorbereiding van praktische besluiten op korte termijn. Als je met name dat derde punt laat toelichten, dan zie je voor wat mij betreft een zorgelijke trend. Want de voorbereiding van praktische besluiten is gebaseerd op bepaalde vooronderstellingen. Voorondersteld wordt dat het mogelijk moet zijn om de vrouw op een of andere manier praktisch, dus sprekend ook, in te zetten in de erediensten. Ik citeer uit besluit 8. Ze moeten zich buigen over de volgende vragen, onder meer: wat kan de rol van vrouwen in de eredienst zijn? Liturgie, voorbidder, voorlezer. Besluit 9 is mijns inziens ook gebaseerd op een bepaalde vooronderstelling. In hoeverre is het nodig om hier als kerken, met name dan over de plaats van de vrouw in de kerken, met hier als kerken samen besluiten over te nemen? Is het mogelijk elkaar vrij te laten? Zijn richtlijnen wenselijk? Zo ja, welke? Er is alle openheid en alle opties worden op de tafel gezet. Zelfs de suggestie dat het misschien een optie is straks dat wij toestaan dat de vrouw in het ambt komt, maar dat conservatieve kerken, zo zij dat willen, dat ook mogen verbieden in hun eigen gemeente. Zo is het ook gegaan overigens in de jaren 80 bij de Christian Uniform Churches in Amerika. Ik heb natuurlijk even iets meer kennis van hoe het allemaal in de Engelstalige wereld gegaan is dan hier in Nederland. Maar dat is ook op die manier zo gegaan. De vraag is of zo'n maatregel te tolereren zou zijn. Kunnen we als kerken leven in een kerkverband wanneer het toegestaan wordt dat een regel die de Heere Christus ons geeft door middel van zijn apostel zomaar terzijde gesteld wordt, omdat mensen nu eenmaal soms andere ideeën erover hebben? De helderheid en de duidelijkheid van Gods woord is mijns inziens hier in het geding. Ik weet dat er mensen zijn die proberen een exegese te geven waardoor wat in Gods woord staat over deze passages eigenlijk het tegenover bijna gesteld wordt dan wat we zo lezen. Met andere woorden, dat het wel toegestaan moet kunnen dat de vrouw in het ambt komt. Dat wordt op 101 verschillende manieren beredeneerd. Soms zelfs tot en met een bespotting van wat de apostel Paulus zegt en soms ook niet. Maar de vraag is, eerlijk gezegd, in hoeverre is Gods woord op dit punt helder en duidelijk als je het eenvoudig leest. En ik ben van overtuiging dat op dit punt wat de apostel Paulus schrijft voldoende helder is, dat de vrouw in het ambt, in het regeerambt, beschouwd moet worden als een overtreding van Gods gebod. En als een terzijdestelling, met welke vernuftige redenen dan ook, van wat hij duidelijk ons opdraagt. En dan is het zeer de vraag of je tevreden kan zijn met een maatregel waardoor kerken hun eigen koers hierin kunnen of mogen bepalen. In wezen durf ik wel te concluderen dat dit onderwerp kerkscheidend kan en behoort te zijn. Alleen wanneer dat zo is, zitten we reeds al in een moeilijke situatie. Namelijk met onze samensprekingen en samenwerkingen met de Nederlandse gereformeerde kerken. Nou hebben zij ook een groot rapport over dit onderwerp geschreven en gepresenteerd, waarin wel geconstateerd wordt dat we allemaal verschillende exegeses hebben. En dus ja, op basis daarvan, omdat iemand wel wat anders erover kan denken, moet je iedereen de vrije keus overlaten. Dat zit veel meer in dat rapport natuurlijk. Ook overigens de zeer stellige mening dat onze eigen cultuur, ons eigen gevoelen rond dit onderwerp ook een rol moet spelen in onze besluitvormingen. Een hele andere benadering dan die van het nederig luisteren naar wat Gods woord tot ons te zeggen heeft. Maar ja, we werken samen met de NGK in bepaalde regio's. En de laatste synode die heeft dan ook een aantal regels rond die samenwerkingsgemeenten bepaald. Wat ontbreekt bij de bepalingen is juist enig woord over dit onderwerp. Want de NGK-kerken mogen wel vrouwelijke ambtsdragers hebben. En er zijn 4 regels voor een samenwerkingsgemeente door onze synode opgesteld, wat er wel dan geregeld dient te worden voordat men zo ver gaat. Maar het is mijns inziens zeer sprekend dat er geen woord gerept wordt over de mogelijkheid dat zo'n samenwerkingsgemeente vanuit de NGK-kant een vrouw in het ambt, in het regeerambt kan hebben. We hebben allemaal ook vernomen in onze eigen kringen het fenomeen zelfs niet alleen van schriftlezers, maar zelfs van preeklezeressen. Ik denk aan wat er gepubliceerd is over de kerk te Venlo. En daarom denk ik dat dit een onderwerp is dat zeer belangrijk is in onze kerkelijke kringen, dat zeker gevolgd dient te worden en dat zelfs helaas, al moet ik het zeggen, kerkscheidend kan uitpakken. En daarom is het van belang dat we blijven luisteren naar wat onze Here hierover te zeggen heeft. En al doen we ons best, uiteraard om God te begrijpen, om zijn redenen hierover ook goed te verstaan, zodat we onze gevoelens, als ze gekwetst worden soms, door de regels die de Heere ons geeft, dan in lijn te brengen met Gods eigen wil. In de eerste plaats doet dat er niet toe. Doet het toe dat Christus voor ons gestorven is. En dat uit dankbaarheid juist daarom wij in liefde hem willen volgen. Ook zegt hij dingen die, of draagt hij ons dingen op die we niet volledig kunnen begrijpen. Ik dank u.